Welkom bij Hart voor Cardiologie. Jouw start met Noordwest Ziekenhuisgroep. De podcast die jou meeneemt in de wereld van de cardiologie. Of je nu net begint als artsassistent, of dat je meer wil weten over hoe het hier aan toe gaat, je bent hier op de juiste plek. Welkom bij de laatste aflevering van Hart voor Cardiologie. Jouw start bij Noordwest Ziekenhuisgroep. We sluiten af met een onderwerp dat misschien niet sexy klinkt, maar als je één aflevering goed moet onthouden, dan is het deze. Waarom? Omdat dit de kassa is. Geen administratie, is geen registratie, is geen geld. Punt. En dat geld? Daarmee betalen we alles. Pleegkundigen, echo's, medicatie, opleidingsmomenten en ja, uiteindelijk ook jouw werkplek. Dus administratie is geen bijzaak, het is de ruggengraat van de afdeling. In deze aflevering leg ik je uit hoe je in HICS werkt, hoe DBC's in elkaar zitten, wat je moet registreren en vooral hoe je voorkomt dat je fouten maakt. Want geloof me, die fouten maken we allemaal. Maar met een paar slimme trucs hoef jij niet in deze valkuil te stappen. En vandaag spreek ik met Raymond Houtvast en Marije Krul, cardiologen bij Noordwest. Raymond, waarom is goede verslaglegging zo belangrijk?
Het lijkt een open deur, maar ik zal het toch nog even proberen goed uit te leggen. In feite komt het erop neer dat wat niet verslagen is, wat niet vastgelegd is, is niet gebeurd. Zo simpel is het. En als het niet gebeurd is, dan kun je het ook niet factureren en declareren. Dus het is essentieel dat alles wat we doen ergens wordt vastgelegd. Dat iedereen die gebruik maakt van HICS de discipline opbrengt om ook HICS altijd te openen als er een verrichting gedaan is, als er een belangrijke beleidswijziging heeft plaatsgevonden, als er een patiënt gezien is, opgenomen is, moet allemaal vastgelegd worden in HICS. En om nou te zorgen dat het goed loopt, zou mijn pleidooi zijn, nou eigenlijk meer opdracht zijn om altijd te werken vanuit een vast schabloon in HICS. Dus als je een patiënt opneemt, open je een opnamestatus en die sluit je af met een diagnose. En als je dat doet, dan wordt meteen ook de DBC geopend, waarover we straks denk ik nog wel wat meer zullen vertellen. Maar registreren is key. Altijd doen.
Marije, hoe gebruiken we het best schablonen? Kan je iets meer over vertellen?
Er zijn diverse schablonen die we onder andere gebruiken. Zo hebben we onder andere polyklinische schablonen. Dus die zullen we vooral voor de AIOS'en gebruiken. En wij zelf als ze poly doen. Daarnaast hebben we een telefonisch consultschabloon. Maar ik denk met name voor de artsassistenten die bij ons gaan beginnen, zullen ze vooral in de kliniek het schabloon gebruiken. We hebben meerdere soorten schablonen en dat maakt het denk ik ook wel ingewikkeld. HICS is een elektronisch patiëntendossier en dat is denk ik ook wel onderhevig aan alle veranderingen die er elke keer in de ICT-wereld zijn. Maar we hebben in principe bij de cardiologie.ki als klinisch intakeconsult, .kd als klinisch vervolgconsult. Maar we zijn de komende periode wel aan het kijken of we die consultschablonen in de kliniek ook wat meer kunnen toespitsen in symptomen. Dus als iemand komt met pijn op de borst, om dan een pijn op de borst zorgpad te gaan openen. En dat is denk ik wel waarin het ook wel lastig is om dat nu deels uit te leggen, maar dat het wel soms nog best wel kan veranderen over de tijd.
Wat is een zorgpad?
Ja, een zorgpad is eigenlijk wat we hebben ingericht om het proces van bijvoorbeeld een patiënt met hartfalen makkelijker te laten verlopen. We hebben diverse zorgpaden. Dat kun je aanmaken bij patiënten die opgenomen liggen met hartfalen in het ziekenhuis en daarna polyklinisch door ons worden vervolgd. En het is een manier waardoor patiënten dus op de poli gezien worden door de hartfalenverpleegkundigen. Als je het zorgpad hartfalen bijvoorbeeld opent, krijg je diverse vragen die je vooraf eigenlijk al kan invullen. Bijvoorbeeld of je al weet wat de oorzaak is van het hartfalen, of er risicofactoren zijn, of er andere comorbiditeit is die van invloed is. En we gebruiken dit zorgpad onder andere om ook een registratie naar de Nederlandse hartregistratie te doen. En daarop kunnen we dan ook weer onderzoek doen. En dat is onderzoek die we lokaal kunnen uitvoeren, maar ook onderzoek wat door heel Nederland wordt uitgevoerd. Daarnaast hebben we ook nog een zorgpad hartrevalidatie. Dat zijn eigenlijk patiënten die dus na een hartinfarct gaan revalideren in de polyklinische setting. Dus die komen ongeveer na 6 weken weer een keer bij ons terug. Op basis van het hartrevalidatiepad wordt dat in gang gezet. En ook daarin vul je dan weer in of het een acuut hartinfarct is, of dat ze alleen gedotterd zijn vanwege angina pectoris klachten, hoeveel stents ze hebben, wat hun pompfunctie is. En zo kan de fysiotherapeut en het hele team wat er rondom de hartrevalidatie zit een juist programma voor patiënt aanbieden.
Wat zie je bij beginnende artsassistenten? Wat zijn eerder de valkuilen waar het wat vaker misgaat, waardoor er geen DBC's geregistreerd zijn, of andere dingen, hoe het misgaat in de verslaglegging?
Waar Ramon eigenlijk ook al aan refereerde, is dat je bijvoorbeeld diagnose registreren staat als een actief schabloontje. Je kan het schabloon ook niet afsluiten als je het diagnose registreren niet hebt ingevuld.
Maar
nee,
daar heb ik vaker tegenaan gelopen.
Maar je kan het blokje namelijk wel verwijderen. En dat betekent dat je dan geen diagnose hebt ingevuld. En waar Ramon eigenlijk ook al eerder aan refereerde, dan is er dus ook geen DBC ingevuld. En blijft die eigenlijk een beetje hangen of zweven. En is er nog geen prijsje aan onze verrichtingen gegeven.
Die verplichting om een diagnose in te vullen, die helpt.
Die voel jij.
Want dan kan je niet om die DBC heen.
Het is niet erg als je het verkeerde invult, als je maar iets invult.
En een beetje een vervolgstap daarop. Dus het invullen van een DBC nadat je je eerste notitie afsluit. Hoe werkt er dan daarna financieel, Raymond?
Laat ik eerst even uitleggen wat een DBC is. De DBC staat voor diagnose, behandel, combinatie. En dat is eigenlijk precies wat we doen. In lang vervlogen tijden was het zo dat je verrichtingen registreerde, apart. En daar ging een prijskaartje aan. Maar op een gegeven moment zijn we tot het inzicht gekomen dat het misschien overzichtelijker en kosteneffectiever en besparender is als je diagnoses groepeert samen met hun behandeling en daar dan tarieven aan hangt. Maar dan moet je dus wel correct registreren. Nou, hebben wij in de DBC-registratie hebben wij verschillende soorten DBC's. De meeste die wij openen zijn de zogeheten reguliere DBC's en die beginnen met een 11. Een DBC begint met een zorgvraag. Nou, vervolgens ga je hem typeren met de behandeling. Dat is het tweede deel. En dan de klinische as. Dan ga je kijken of die polyklinisch of klinisch is. Dat is in feite alles wat je doet.
Duidelijk.
Veel van dat hele traject wordt al automatisch opgestart als je een diagnose invult. Alleen je moet het wel doen. Waar het vaak misgaat, als mensen in de loop van de hectiek alvast wat opschrijven en dan denken van ja, die diagnose ga ik nog eens over nadenken, dan gaat het vaak niet goed. En dat speelt met name bij de consulten. We hebben een heel mooi ICC-veldje in onze HIC staan. Het is de bedoeling dat als je de consultenpieper hebt, dat je dan je consulten ophaalt uit de ICC-lijst. En als je dat correct opent, dan kom je in een werkveld wat je kunt afsluiten met afsluiten of vervolg. Vervolg wil zeggen, je bent nog bezig met die DBC en iemand anders kan er nog in doorgaan. Maar alle keren moet je afsluiten met een diagnose. En als je dat doet en je sluit het veldje dan af, dan schrijft hij hem weg als een diagnose. Maar al te vaak wordt jij of je collega's gebeld met de vraag, kun je even langskomen op de chirurgie, want daar ligt meneer Jansen en die heeft dit en dat. En eigenlijk moet dan het antwoord zijn, zet er maar een ICC in, dan komen we langs. Maar heel vaak gebeurt dat niet of onvolledig. En dan ga je zelf naar die afdeling, dan ga je een status openen. En daar gaat het vaak mis, want dan komt de DBC, of de DOT zoals die tegenwoordig heeft, die komt dan niet in het goede bakje terecht. En die gaat dan zweven, of erger nog, hij wordt gewoon niet aangemaakt. En dan zit je dus voor nop te werken. Want dat werk wat je daar doet, dat kost tijd, dat kost inspanning. Daar worden verrichtingen aangevraagd. En die komen dan niet onder de goede DBC te hangen.
Wat ik persoonlijk als lastig heb ervaren, zeker in mijn eerste weken als consulent hier bij de cardiologie, is dat er meerdere opties zijn. Dus je krijgt een vraag vanuit de chirurgie of een ander specialisme. En dan kan je kiezen van ga je ICC, dus kom je in consult, of kom je in medebehandeling. En in het begin dan denk je, ik moet ergens op klikken, want ik moet het verslag leggen. Mijn notities moeten ergens neerkomen. Maar wat is het verschil tussen een ICC of een medebehandeling?
Nou, om te beginnen, als je een ICC wil declareren, dan moet je, dat is dwingend, dan moet je de patiënt ook gezien hebben. Dat is lastig, maar dat is nou eenmaal een dwingende voorwaarde om later iets met die DBC te kunnen. Dus je moet in het X-dossier moet je iets opschrijven waaruit iemand van de zorgadministratie die DBC straks gaat declareren bij de zorgverzekeraar kan zien dat je die patiënt gezien hebt en dat je er een oordeel over hebt gevolgd. Dus dat doe je bij iedereen. Dan gaat het er vervolgens om, wat is de vraag en hoe handel je hem af? Als jij een enkelvoudige vraag krijgt van, kan deze patiënt stoppen met de bloedverdunners voor de operatie? Jij beoordeelt dat en je geeft een antwoord, dan kun je zeggen, dit noemen we een intercollegiaal consult. Dan heb je alleen maar een simpele vraag beantwoord. En als je dat afsluit, dan wordt dat een 13.914. Met daaronder een diagnose, maar die is verder niet van belang. Als jij nou de vraag krijgt, heeft deze patiënt een endocarditis? Dan moet je je verdiepen in de patiënt. Dan moet je onderzoek aanvragen. Dan moet je daar een beleid voor schrijven. En dan ben je eigenlijk al gauw in medebehandeling. En dan wordt het geen 13.914, maar dan wordt het 11 met een diagnose. En die diagnose die kan zijn, ja, deze patiënt heeft endocarditis. En dan wordt het een 703. Of je zegt, nou, hij heeft geen endocarditis. En dan heb je hem gescreend voor een cardiovasculaire aandoening. Dan wordt het een 9.5 of zo. Ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd.
Maar ik in vind geval, dat je al veel weet.
Dan ben je dus in medebehandeling. En dan mag je daar een 11 voor schrijven. En dat is belangrijk, omdat namelijk ja, de hoeveelheid werk wat je daarmee hebt en de kosten van de verrichtingen, die moeten op de een of andere manier gefactureerd kunnen worden, want het ziekenhuis besteedt daar mens, materiaal en spullen aan. Dus dat willen ze graag terugzien. Een simpel ICC levert voor het ziekenhuis niet veel op, uitgaande van het feit dat er ook geen verrichtingen of substantiële werktijd aan besteed hoeft te worden. Dus dat zou je eigenlijk altijd moeten realiseren. Wat ben ik hier aan het doen? En eigenlijk, als het niet een simpele ja-nee vraag is of een simpele afweging, kun je ervan uitgaan dat het altijd een reguliere zorgvraag is. Dus een 11. Dus je bent eigenlijk al gauw in medebehandeling als je een oordeel geeft en een beleid schrijft.
En een beleid kan ook zijn dat je niks doet.
Ja,
of
een beleid kan ook zijn
dat je het eens bent met wat ze hebben
precies
voorgesteld.
Maar dan klik je dus medebehandeling aan.
Ja.
En niet ICC.
En niet ICC. En een medebehandeling mag nooit klinisch worden afgehandeld. Dus de uiteindelijke behandelas is altijd niet klinisch conservatief of iets anders van die strekking. Waarom? Omdat er onder één opname nooit meerdere klinische DOT-trajecten mogen lopen. Dat hebben de regelgevers ook zo bedacht. Ik zeg een heleboel, maar eigenlijk moet je onthouden, als je een consult doet, altijd het consult opstarten vanuit de consultenlijst, afsluiten met een diagnose. En die is, als het niet een simpele ja-nee vraag is, bijna altijd gewoon een polyklinisch consult.
En een ICC kan denk ik ook overgaan weer in een medebehandeling.
Ja, dat kan ook.
Je kan ook later in het traject alsnog weer gevraagd worden om toch
In medebehandeling te komen. En dan kun je, als die patiënt nog opgenomen ligt, kun je de ICC veranderen in een 11. Als je dat ingewikkeld vindt, dan kun je even een mailtje of een belletje doen naar de DBC-consulenten en die doen het dan voor je. En dan moet je ze wel even instrueren van waar het dan in moet veranderen. Maar we hebben dus in het ziekenhuis ook medewerkers, die moet je weten te vinden, maar die kunnen je daar behulpzaam in zijn. En als je het helemaal niet weet, dan mag je mij of Marije bellen.
Maar wat ik dan soms nog wel lastig vind is, je vult een diagnose in. Vaak popt er iets op en dan lees ik het niet eens wat er eigenlijk oppopt. Maar dan is er een probleem.
Omdat het een nieuwe zorgvraag is of je die oude wil afsluiten.
Dat, maar bij sommige nieuwe diagnoses kan ik hem dan niet afsluiten. En op een gegeven moment weet ik niet meer zo goed wat ik moet doen. Maar klopt dat je bij, afhankelijk van een nieuwe diagnose die je invult, dat je niet altijd een nieuwe DBC kan openen?
Dat kan. Meestal helpt Hicks je een handje. Als er een DBC openstaat bij een patiënt die jij ziet, dan stel jij een nieuwe diagnose en dan open je een nieuwe DBC. En wat het Hicks-programma dan altijd zegt, van zeg, hoor eens even, er staat hier al een DBC open. Weet je dat en vind je het goed dat ik die afsluit en een nieuwe open? En eigenlijk hoef je dat hele blok tekst niet te lezen, maar je drukt gewoon op ja.
Tenzij het boezemfibrilleren is.
Ja en nee, want iemand met boezemfibrilleren die komt soms ook met een ander probleem. En dan moet je een nieuwe diagnose stellen. En een nieuwe, want dat is namelijk het misverstand. Hè, dat mensen denken, oh, er staat boezemfibrilleren en ik heb geleerd dat ik er dan van af moet blijven. Nee, dat geldt alleen wanneer de verwijsindicatie weer datzelfde boezemfibrilleren betreft. En dat geldt eigenlijk voor iedere diagnose. Want als de zorgvraag niet verandert, dan ga je gewoon door onder de lopende DBC. En dan verander je alleen de behandelas. Maar de zorgvraag, en dit is belangrijk, verandert vrijwel altijd wanneer een patiënt met een lopende DBC wordt verwezen naar de spoedeisende hulp of naar de eerste harthulp. Dus er is eigenlijk altijd een reden om een nieuwe DBC te starten. En dan zeg ik iets heel gevaarlijks, maar ik zeg het toch. Als je twijfelt, ook bij boezemfibrilleren, open dan gewoon een nieuwe DBC boezemfibrilleren. Want gelukkig hebben we een achtervang. De DBC-consulenten die zullen zien dat een lopende DBC onterecht gesloten is en een nieuwe met dezelfde zorgvraag gestart is. En dat wordt gecorrigeerd. Dus daar hoef je geen zorg over te hebben. Maar als je zeker weet dat het dezelfde zorgvraag is, kun je hem openlaten. Maar in principe geldt, bij elk bezoek aan de eerste hart-longhulp hoort een nieuwe DBC op te starten. Als we dat onthouden met z'n allen en er ook aan denken om dat te doen, nou, dan komt het helemaal goed.
Marije, je had al een paar keer verteld dat er dus wel opties zijn om eigenlijk die verslaglegging makkelijker, gestructureerder en hopelijk ook efficiënter in te richten. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Je had het al over schablonen. Zijn er nog meer dingen?
Ja, wat we proberen te doen is eigenlijk vooraf sommige zaken al in te vullen. En dat je dus eigenlijk alleen maar dingen hoeft aan te vullen om zo ook dingen niet te vergeten. Alleen het lastige is, niet elke patiënt is hetzelfde. Geen enkel verhaal is hetzelfde. Dus daar zit denk ik ook wel weer een fase in waarin je soms dingen kan aanpassen. Nou leent zich het schabloon daar ook wel weer voor, hoor. Dus dat je het verhaal ook kan aanpassen. Je kan ook dingen weghalen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus dat er altijd nog wel ruimte is voor eigen toevoegingen. En ik denk ook dat als jullie als artsassistenten zaken hebben, dat je denkt, dit kan efficiënter, of in een ander ziekenhuis heb ik op een andere manier gewerkt, of daar heb ik een ander trucje of iets anders mee gedaan, om dat te laten weten. Want alleen daarmee kunnen we, denk ik, ook het systeem weer beter maken. Sommigen maken zelf alweer smart phrases of smart teksten en schabloontjes. Als je denkt, dit is handig voor iedereen, dan kun je dat als HICS key user kun je dat aan de ICT vragen of ze dit voor de hele cardiologie willen inrichten. En ik denk dat daar ook wel de kracht in zit, dat dat ook een iets is wat vanuit de artsassistenten ook best mag komen. Ja, op het moment dat er nieuwe zaken zijn die jullie misschien ook, waardoor het werk voor jullie ook prettiger is.
Ja, en dat is wel een hele goeie, denk ik. Dat helpt wel echt. En zeker ook de nieuwe artsassistenten. Want dan zie je denk ik ook op wat voor soort manier we verslag leggen. En ik denk dat het goed dat het een soort van gestructureerd is en dat het bij iedereen ook een beetje hetzelfde eruit ziet. Dat helpt ook voor het begrip, denk ik. Heb jij daar nog verder tips voor, Raymond?
Nou ja, ik ben zelf helaas niet de meest enthousiaste gebruiker van standaardteksten. Maar ik denk wel dat het goed is dat je, als je dat kan, dat je gebruik maakt van vaste schablonen. Omdat je dan, denk ik, zo volledig mogelijk je die cursus invult en uiteindelijk je ontslagbrief kan maken. Hè? Want de ontslagbrief is communicatie naar de huisarts, denken we altijd. Maar is vooral communicatie naar onszelf. Omdat de collega die de patiënt straks op de poli ziet, eigenlijk in de ontslagbrief alles moet kunnen lezen en niet een Sherlock Holmes-achtige speurtocht moet doen
In
de hele naslag om uiteindelijk te weten wat er nou precies aan de hand is. Dus probeer ook zo volledig mogelijk daarin te zijn.
We hebben natuurlijk ook relatief vaak onervaren aniossen die starten. En dan is het denk ik ook fijn om een soort houvast te hebben van wat moet je nou
vragen
bij een bepaald ziekte.
Ja. Nou ja, dat zijn inderdaad de standaard anamnese vragen. Ja, je zou verbaasd zijn hoe slecht we daarin worden vlak nadat we ons diploma hebben gehaald. We kunnen het allemaal. Maar tijdgedreven slaan we een heleboel dingen over die toch eigenlijk echt wel essentieel zijn. Als ik alleen al aan de meest afgenomen anamnese pijn op de borst denk, dan zijn de meest essentiële vragen, die worden vaak niet gesteld. Wanneer krijg je het? Hoe lang duurt het? Hoe vaak krijg je het? Straalt het uit? Hoe gaat het over? Hoe wordt het erger? Allemaal dat soort simpele vragen kunnen je heel duidelijk op een spoor zetten. Ja. Want uiteindelijk moeten we zien te komen tot een afweging over aspecifiek, atypisch of typische pijn op de borst. En dat is heel essentieel voor het vervolgtraject. Dus die verslaglegging en die gesystematiseerde uitvraag, die is heel belangrijk en daar kunnen we elkaar bij helpen. Wat ik in dit verband toch even wil aanstippen is, hoe erg is het nou als je bij een openstaande DBC zou vergeten om de DBC te veranderen? Stel, je hebt iemand met boezemfibrilleren, die wordt opgenomen met pijn op de borst en je gaat zonder dat je de DBC verandert het pad in van pijn op de borst. Je gaat een patiënt katheteriseren, dotteren enzovoorts. Op zich is daar niet zo heel veel mis mee, want de verrichtingen die geld opleveren, de dotter, die wordt geregistreerd, die wordt ook betaald. Maar wat gebeurt er nou aan het einde van het verhaal? De DBC boezemfibrilleren wordt hiermee gevuld met allerlei verrichtingen die er eigenlijk niet in thuis horen. En de behandelpakketten moet het ziekenhuis verkopen aan de verzekeraar. En dan krijg je dus bij de zorginkoop de discussie. Ja, maar jullie DBC boezemfibrilleren is wel erg duur in vergelijking met andere ziekenhuizen. Als ik zie wat jullie daar voor prijzen voor vragen. Die beprijzing die gaat het ziekenhuis zelf elke keer vaststellen aan de hand van de lijst DBC's en de verrichtingen en de kostprijzen. En met dat lijstje gaan ze naar de verzekeraar. Als zij nou hun registratie niet op orde hebben, dan hebben ze dus hele dure prijzen die bij de concurrent veel goedkoper zijn. Want ziekenhuizen, je wil het geloven of niet, maar die pretenderen met elkaar te concurreren op de DBC's in het vrij onderhandelbare segment, het B-segment. Daar kunnen ziekenhuizen zelf hun prijzen over afspreken met de zorgverzekeraar. Aan het einde van het verhaal blijkt dan, als je niet zorgvuldig registreert, ja, dan kan het voorkomen dat je eigenlijk veel te dure zorgproducten maakt, waar een verzekeraar van zegt, ja, maar dat moet goedkoper kunnen, want bij de concurrent betaal ik daar maar zoveel voor. En dat is één van de belangrijke redenen waarom het essentieel is dat we daar heel zorgvuldig in zijn en dat we dus die DBC's tijdig sluiten en weer heropenen. En dat is eigenlijk de enige taak van de dokter. De DBC openen en typeren. En verder hoef je niet zo heel veel te doen.
Dus als ik het goed begrijp voor de nieuwe artsassistenten, ik denk dat het goed is om te noemen dat smartteksten en schablonen je helpen om een patiënt zo volledig gestructureerd en efficiënt in kaart te brengen en verslag te leggen daarvan. En dat daarbij, doordat je onder andere daardoor gedwongen bent een diagnose op te schrijven bij een nieuwe zorgvraag, kom je direct ook in de DBC-scherm en open je dus daarbij ook direct een nieuwe DBC. De DBC's in het kader van de consultensfeer met ICC's en medebehandeling zijn voor mij in ieder geval na dit gesprek ook wel wat meer duidelijk. En ondanks dat ik hier al bijna een jaar zit, blijft dat me denk ik wel helpen. Hebben jullie nog belangrijke dingen dat nog niet gezegd is?
Ja, ik denk vooral als je dit niet weet, vraag het aan ons. Hè, degene die er misschien al wat langer mee bezig zijn. En desnoods mail je de DBC-consulent als je twijfelt over, klopt dit wel wat ik invoer? Vraag vooral hulp als je twijfelt of als je denkt dat het niet juist is wat je invult. Of als je inderdaad allemaal meldingen krijgt waarvan je denkt, wat moet ik hiermee? Vraag het vooral. Dat is denk ik vooral wees laagdrempelig.
Nou, sluit ik me bij aan. Ik vind dat je het heel goed samen hebt gevat zijn. Vooral het laatste stukje moeten de mensen flink terugluisteren. Dan weten ze precies waar het om gaat.
Nee, als ik jullie nog een laatste vraag mag stellen. Hetgeen waar ik en veel andere artsassistenten, nieuwe artsassistenten ook nog tegenaan lopen. We hebben het nu gehad over de consulten vanuit opgenomen patiënten. Dus vanuit de klinische sfeer. Dus de ICC, dan wel medebehandeling. Maar we worden ook vaak bijgevraagd bij patiënten op de spoed. Hoe moet ik dat aanpakken, Marije?
Nou, in principe verwacht ik dat degene die jou in consult vraagt, die maakt een consultorder aan. Dus die komt ook weer in de ICC-lijst van onze eigen cardiologie-ICC-lijst. En als je daar vanuit die weg eigenlijk het consult oppakt of opent, dan start je op die manier het consult. Het enige verschil is denk ik wel dat een patiënt die op de spoedeisende hulp ligt, is feitelijk nog niet opgenomen. En dat betekent dat je in feite altijd in medebehandeling bent. Want wij zien die patiënt en kijken wat ermee moet gebeuren. Nemen wij patiënt op? Of moeten we misschien, ja, is het de vraagstelling niet cardiaal? En moeten we gaan kijken of iemand eventueel naar een ander specialisme moet, omdat het probleem op een ander vlak ligt? In Noordwest hebben we afgesproken dat als een spoedeisende hulparts een ander specialisme in consult vraagt, dat die dan hoofdbehandelaar wordt. Dus op het moment dat wij in consult worden gevraagd en wij denken dat het niet cardiaal is, dan zullen wij verder moeten kijken waar gaat die patiënt dan naartoe.
Duidelijk. Nou, al was het nog niet eens leerzaam voor de nieuwe artsassistenten, dan heb ik er na 8-9 maanden ook nog veel van geleerd. Top, dank jullie wel. En daarmee zit onze reis door de cardiologie er voor nu op. We hebben de gangen doorlopen, de piepers gehoord, de eerste visites overleefd en zelfs het mysterie van DBC's ontrafeld. Als je dit allemaal hebt geluisterd, dan weet je nu dat je er niet alleen voor staat. Je bent onderdeel van een team. En ja, je gaat fouten maken. Iedereen doet dat. Maar je gaat ook groeien. Gaat leren, lachen en af en toe je hoofd stoten. Mijn laatste tip, blijf vragen stellen. Blijf nieuwsgierig. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Heel veel succes op de afdeling. En wie weet, tot ziens.